In de brief aan de Galaten wordt uiteengezet dat de gelovige niet leeft onder de wet en dat de Galaten er zelfs niet van verlost waren, want zij hadden er nooit onder geleefd. Maar voor zover men er ooit onder geleefd zou hebben, was men inderdaad verlost daarvan door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Het wordt hoofdstukken lang uiteengezet aan de hand van oud-testamentische schriftplaatsen en zelfs aan de hand van oud-testamentische illustraties, waarna in hoofdstuk 5 en 6 wij terechtkomen bij wat wij dan gemakshalve maar willen noemen de praktische toepassing van de leerstellige uiteenzetting in de voorgaande hoofdstukken. En hoofdstuk 5 begint dan ook met te zeggen: staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid, slavernij is dat strikt genomen, wordt niet wederom met het juk der slavernij bevangen. Enzovoorts. Staat dan in de vrijheid. Het woordje dan wil zeggen dat wat hier genoemd wordt samenvattend is van het voorgaande. Het had ook dus kunnen zijn, dan krijg je hetzelfde effect. Op grond van het voorgaande zou men staan in de vrijheid en niet langer leven onder het juk der dienstbaarheid, waaronder men bevangen, maar zeg maar gerust gevangen was. Nog steeds Galaten 5 vers 1. Met allerlei consequenties. In datzelfde hoofdstuk wordt bijvoorbeeld ook gesproken over aan de ene kant de werking van de geest van God in ons, dan wel de geest van Christus, dan wel de Heilige Geest. Aan de andere kant wordt ook gesproken over de werking van het vlees tegenover elkaar. Dat is vanaf vers 16, waar staat: en ik zeg, wandel door de geest en volbreng daardoor de begeerlijkheden des vleeses niet. Dat daardoor staat er niet bij, maar dat is wel de strekking van wat er in de grondtekst staat. Dat kun je ook zien zodra je NBG-vertaling neemt, dacht ik, als ik me goed herinner, al weet ik niet meer uit het hoofd wat daar staat. Maar het idee is, men zal door de geest wandelen en daardoor, als gevolg daarvan, de begeerlijkheden des vleeses althans niet volbrengen. Want die begeerlijkheden des vleeses zijn er wel, maar daarom hoeven ze nog niet volbracht te worden. Voor 100% bedoel ik. En dus wandel door de geest. En daarna vers 17, want het vlees begeert tegen de geest en de geest begeert tegen het vlees en deze staan tegen, dat wil zeggen tegenover elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Het is een uiteenzetting die wij ook uitgebreider tegenkomen in het laatste deel van Romeinen 7 en in mijn Bijbel staat er ook een verwijzing onder naar dat schriftgedeelte, waar dan ongeveer staat van: indien ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Enzovoorts. En dat wordt dan een paar keer herhaald met andere woorden. Hier staat het maar heel kort. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. En daarna staat er: maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Dat wil zeggen, men zal door de geest wandelen, dat is vers 16, dan wel door de geest geleid worden. In dat geval is men niet onder de wet. En Romeinen, niet Romeinen 7, maar wel het volgende hoofdstuk daar, Romeinen 8, spreekt daar ook over de leiding van de geest. Daar ga ik zo naartoe, maar ik lees eerst nog even Galaten 6, vers 7... Dwaalt niet, dat wil zeggen laat je niks wijs maken en maak jezelf niks wijs. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. God laat niet met zich zollen en je kunt hem in ieder geval niks wijs maken. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Daar wordt wel meer over gezegd in de Bijbel. Maar daarna, want die in zijn vlees, in zijn eigen vlees. Wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Zodat ook hier vlees en geest tegenover elkaar staan. Want dat is waar het in de praktijk om gaat. Als ik het heel snel zeg, komt het ongeveer hierop neer dat als men leeft onder de wet en dus als men religieus is, dan, en zelfs als men dat niet is, dan leeft men nog volgens de eerste beginselen der wereld. Dan meent men onderscheid te moeten maken tussen goed en kwaad, en dat is ook eigenlijk zo. Dan kennen wij het kwade aan de linkerkant, denk ik altijd, en het goede aan de rechterkant. En dat komt overeen met het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar het hele punt is, men zou dat überhaupt niet doen. Omdat eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads sowieso kwaad is. Want er was iets anders, dat was goed. Namelijk de boom des levens. En dat is het probleem van heel wat christenen, niet alleen maar. Het is het probleem van heel wat denken van de mens ook. Hij denkt, moet ik nou links of moet ik nou rechts? Het antwoord is, links is verkeerd, maar rechts is ook verkeerd. Men moet niet, hè? Er is namelijk een alternatief. En dat is wat hier ons aangereikt wordt. Dat is niet links of rechts, maar dat is boven. Dat is hem. Ja, precies. En dat is wat hier gezegd wordt, ook feitelijk. Want het vlees, zaaien in het vlees, wil zeggen dat men investeert. Zaaien is investeren bijvoorbeeld. Het is trouwens ook weggooien, maar vooruit. Maar het is investeren in de oude mens. Als men dat doet, zal men niet maaien. Dat wil zeggen, wat men maait komt voort uit die oude mens en het blijft dus altijd mis. Dat wil zeggen, er blijft altijd de werking van de dood, de werking van de zonde, wat het maar wezen mag. En of het dan links of rechts was, ja, dat ziet er hier beneden, ziet dat er wel een beetje verschillend uit, moet ik u zeggen. Dat is ook zo. Maar voor God heeft het geen enkele betekenis, want zijn normen zijn nog eenmaal hoger dan de onze. En daarom staat er dat men in de geest zou zaaien, want dat is uiteraard de strekking. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal in het vlees verderven, is, dat is een ander woord voor de dood, en daarmee ook voor de zonde. Het gaat mis. Zal uit het vlees verderfenis maaien, maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Dat wil zeggen, dat eeuwige leven zal dan in de praktijk geleefd worden. En het is die gedachtegang die wij iets systematischer uiteengezet vinden in Romeinen hoofdstuk 8. En daar ga ik dus naartoe. Want ook daar is in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet dat wij als gelovigen niet leven onder de heerschappij van de zonde en ook dus niet onder de heerschappij van de wet, respectievelijk hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. En inderdaad, aan het eind van hoofdstuk 7 lezen wij daar dat gedeelte over de inwendige strijd, want dat staat er boven vers 13 in mijn Bijbel, met die tegenstelling. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij, enzovoort. Maar ik neem een draad op in Romeinen 8, vers 2. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Die laatste, de wet der zonde en des doods, is mede op grond van het verband gewoon de aanduiding van het oude verbond. En daarnaast meer in het algemeen de eerste beginselen der wereld. Zeg maar religie, wet. Dat wij als christenen daarvan vrijgemaakt zijn, dat is waar. En het berust juridisch op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar je kunt natuurlijk de vraag stellen, waardoor zijn we verlost van de wet? Dan is het antwoord door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. De teksten daarvoor laat ik nu maar achterwege. Maar de volgende vraag zou dan toch zijn, als dat zo is, waarom leven zoveel van ons gelovigen dan toch onder de wet? Als ze vrijgemaakt zijn daarvan door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En het antwoord is, daar kiezen ze voor, je kunt het netter zeggen, namelijk het antwoord is, zij kennen het alternatief niet. Want je moet toch weten wat je doen en laten moet in dit leven, en wat je doet, het zou het goede zijn, en wat je laat, het zou het kwade zijn, en dan zit je weer bij links en rechts, en meer smaken zijn er niet. voor ons plattelanders. Of hoe het maar heet, hè? In het horizontale vlak. Men moet dat andere namelijk leren kennen. En dat is wat de apostel hier zegt. Hier gaat het niet om de leer primair, maar om de praktijk. Namelijk in de praktijk worden wij van de wet der zonde en des doods, dat is die van het verderf waarover we zojuist lazen, worden we vrijgemaakt doordat we leren te leven onder de wet des geestes, des levens in Christus Jezus. En dat is uiteraard gewoon het nieuwe verbond. Dat heet hier voor de gelegenheidwet, vanwege de tegenstelling, maar dat gebeurt maar een heel enkele keer. Want voor de rest heet het geen wet, omdat het niet opgelegd is. Het heet eventueel wel wet in de normale betekenis van de term, namelijk onderwijs. Wij zouden onderwezen worden, namelijk door Christus Jezus, en zo leren leven onder dat nieuwe verbond. En dus volgens de wet des geestes des levens. En in Galaten 6 heette dat het eeuwige leven. Indien gij in het vlees zaait, zult gij verderfenis maaien. Dat is zonde en dood. Indien gij in de geest zaait, zult gij uit de geest het eeuwige leven maaien. En dat heet hier geest des levens in Christus Jezus. Je hebt dus hier precies dezelfde tegenstelling. Gepaardgaande met de oproep om inderdaad onder die wet of in die wet des geestes des levens te leven. Daarna pas wordt in vers 3 gezegd dat inderdaad officieel ook de wet beëindigd is. Eerst met een ingewikkelde zin, ik ga er maar weer even doorheen, een lange zin met tussenzinnen, waarvan we een groot deel tussen haakjes gezet hebben, mag ik aannemen, langzamerhand. Hè? Die zin luidt immers, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat had de wet moeten doen. Dat lukte echter niet, omdat de wet der zonde en des doods door het vlees krachteloos was. Dat is de eerste tussenzin. En daarna heeft God het een en ander geregeld, niet meer via de wet, maar via zijn zoon die hij zond in gelijkheid des zondige vleesens enzovoorts. En dus de hoofdzin is, want God heeft, niet heeft God, maar God heeft, hè, dat is beter Nederlands, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En daarmee heeft hij de wet gepasseerd, min of meer. Zoals het ook in Romeinen 3 stond, rechtvaardigheid Gods is geopenbaard buiten de wet om. Maar goed, maar daarna wordt genoemd het doel. God heeft dit gedaan, vers 4, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het idee is, dat zeg ik maar even kort tussendoor, het recht der wet wordt samengevat later in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 13, waar staat dat het erop neerkomt dat men zijn naaste zou liefhebben, iets wat algemeen bekend schijnt te zijn tegenwoordig. Maar de aardigheid ervan is dat als men het moet, kan men dat helemaal niet. Er zijn nou eenmaal dingen die je niet meer kunt zodra je het moet. Net als elkander liefhebben, als moet gaat het niet. Daarom staat er ook de liefde zij ongeveinsd en hebt elkander hartelijk lief enzovoorts. Het moet van binnenuit komen, als er een opdracht is, gaat het niet. En dat is het eigenaardige, het wordt hier vastgesteld, wordt trouwens ook in de Galatenbrief vastgesteld, dat waar wij leren te leven onder de wet des geestes des levens in Christus Jezus, daar zal dat onder andere tot gevolg hebben dat wij onze naasten, elkander namelijk, als broeders en zusters, lief hebben. Dat wordt mede daardoor bewerkstelligd. En anders lees ik gewoon weer Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is liefde. Moest dat? Nee, het moest niet. Maar het is vrucht. Het groeit nou eenmaal aan die boom, bij wijze van spreken. Het is wat de geest voortbrengt. En dus weer terug naar Romeinen 8. Opdat het recht der wet vervuld zal worden in ons. In ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En wat hier gebeurt is dat we een hele reeks van verschillende uitdrukkingen krijgen voor hetzelfde verschijnsel. Voor naar het vlees wandelen en naar de geest wandelen. Achtereenvolgens. Want het kan ook eigenlijk niet uitgelegd worden wat dat nou helemaal is. Waar het namelijk om gaat, is dat deze dingen in ons vanzelf zouden ontstaan als resultaat van onze kennis van het woord God. Dat is zo concreet mogelijk. En meer in het algemeen, het zou in ons ontstaan door onze gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Maar ja, die ontstaat toch doordat wij dat woord van God hebben ontvangen en geloven en ons daaraan onderwerpen enzovoorts. En dat heeft tot gevolg een verandering in ons denken en dus in onze gezindheid, ons gevoelen of hoe het bij gelegenheid allemaal maar genoemd zou worden. In latere hoofdstukken ook hier in de Romeinenbrief en natuurlijk ook in Galaten vanzelfsprekend. En daarom kan het slecht beschreven worden. Als het beschreven zou worden, dan wordt het al gauw wet. Het moet zus en het moet zo. En het moet helemaal niet. Maar het ziet er ongeveer zus en zo uit. En dat, die beschrijving vind je nog net als in sommige kans om daar dan ook alsnog wet van te maken. Maar goed. Maar eerst even bij die uitdrukkingen die zich herhalen. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Er wordt namelijk meteen toegelicht, dat wil zeggen de uitdrukkingen worden meteen verklaard, althans voor zover mogelijk, in het volgende vers. En je krijgt meteen een andere uitdrukking. Want wat in vers 4 heet naar het vlees wandelen, heet in vers 5 naar het vlees zijn. Ik heb het niet gedaan, maar eigenlijk moet je de tijd nemen gewoon voor jezelf, dat hoofdstuk doorlezen en de uitdrukkingen onder elkaar schrijven. En als je dat gedaan hebt, moet je het nog een keer doen, want dan zal blijken dat je er nog een paar vergeten hebt. Zo gaat het dikwijls, hè? Het zijn van die leerzame dingen en toch heel makkelijk om te doen. En je leert meteen lezen, dat levert ook wel wat op. Het heet eerst, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest wandelen, vers 4. En in vers 5 heet het, want die naar het vlees zijn, existeren, maar dat komt overeen met wandelen uiteraard. En naar, dat weet je, naar betekent in overeenstemming met of gewoon volgens, naar analogie van, enzovoorts. Gericht op zou ook nog kunnen. Maar het verandert niks daarmee. Die naar het vlees wandelen zijn degenen die naar het vlees zijn. En daarna staat er, want die naar het vlees zijn bedenken dat des vleeses is. Ze bedenken wat van het vlees is en dus vleeselijke dingen. En daar heb je nog een uitdrukking dus. Naar het vlees wandelen, naar het vlees zijn, vleeselijke dingen bedenken. En nou wordt het al iets concreter, voor zover denken dan concreet is, hè. Maar daar kun je in ieder geval nog wat bij voorstellen, neem ik aan. Vleeselijke dingen bedenken, dan ben je aan denken in termen van links en rechts. Moet ik die kant op of moet ik deze kant op? Wie zal mij daarin raden? Het antwoord is geen van beide. Je moet omhoog, dat is het, hè. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Met andere woorden, wat eerst heette in vers 4 wandelen, heet bij nader inzien in vers 5 denken. En als u mij vraagt, is echt niks anders bedoeld? Ik beweer al jarenlang dat onze wandel zich niet afspeelt op straat of op de vloer of wat er maar wezen mag, maar onze wandel is ons denken. Of met andere termen, ons leven is onze beleving. Namelijk niet wat wij doen, maar wat wij erbij denken. Waarom wij doen, wat onze motieven zijn. En vooral ook hoe wij het beleven dus. Dat is onze werkelijke wandel, eigenlijk. Zodat het kan dat wij dezelfde dingen doen als andere mensen en toch is het helemaal anders. Het verschil wordt bepaald door onze motieven en dus onze beleving. Ons denken. En dat is dus de wijze waarlangs wij verlost worden. Hè? Via ons denken, via wat wij geloven, via wat wij voor waar houden enzovoorts. Dat moet dus eerst veranderd worden. Je vindt dat ook natuurlijk systematisch in het bekende gedeelte van Romeinen 12, de eerste verse. Wij zouden eerst ons aan de Heer beschikbaar stellen. Daarna worden wij veranderd door de vernieuwing van ons denken. En daarna komt pas het meer praktische leven. Dat is de volgorde. Ons denken maakt ons vrij. Onder het motto vrijheid, echte vrijheid, zit van binnen. Dus wandelen in vers 4 is zijn. In vers 5 in de zin van existeren, bestaan. En daarna heet het bedenken of gewoon denken. Maar daarvan staat dan in vers 6... Want het bedenken des vleeses is dood. De vertalers hebben gedacht, we maken ervan de dood. Waarvoor vriendelijk dank, maar het zal toch uitgelegd moeten worden. Is het bedenken des vleeses dan overleden als het dood is? Nee, maar het gaat erom, het is de werking van de dood. Het hoort bij de dood. Alles wat het vlees doet is aan de dood onderworpen en dus het bedenken des vleeses is dood. Ik weet niet hoe je dat beter moet zeggen of beter had kunnen vertalen. Men heeft ervan gemaakt de dood. Dat kan ook zo, kan het ook vertaald worden, maar niettemin leg ik het dan toch maar uit. Maar het is ook niet nieuw, want wat, dat stond natuurlijk feitelijk al in vers 2... De wet des geestes en levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En de wet was gelegd op het vlees en daardoor krachteloos. Maar het is een bediening der zonde en des doods. En in Galaten lazen wij dat het zaaien in het vlees zal ons alleen verderfenis opleveren. Dan zal men verderfenis, dat is ook een woord voor dood, zal men verderfenis maaien. Zie je? En weer terug hier in Romeinen 8. Het bedenken des vleeses is dood in het algemeen. Maar het bedenken des geestes, en dus het bedenken van geestelijke dingen, dan wel het bedenken van de dingen die van de geest zijn, hoe je dat maar zegt. Ik vind het een prachtige uitdrukking trouwens. Bedenken des geestes. Dat is mooi Nederlands, lijkt mij. Hè? Het bedenken des geestes is leven en vrede. Staat er. Dat woord leven hadden wij al verwacht natuurlijk, vanwege de tegenstelling weer tussen dood en leven, vanzelfsprekend. Dat begrip vrede is heel mooi hier, want het is hetzelfde eigenlijk. Vrede, begrip vrede is ongetwijfeld ontleend aan vers 2, de wet des geestes des levens in Christus Jezus. Want die wet die daar genoemd wordt is gewoon het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond heet voluit het verbond des vredes. Of mijn verbond des vredes in het Oude Testament. Of de band des vredes in Efeze hoofdstuk 4. Want vrede is kenmerkend voor dat verbond. Maar vrede is de aanduiding van gemeenschap. Het woord zelf, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, heeft in de grond de betekenis van dat partijen die met elkaar in oorlog waren, zullen we maar zeggen, met elkaar overhoop lagen, met elkaar verzoend zijn. Dat wil zeggen, die strijd is beëindigd en men is dus één geworden. De tegenstellingen zijn weggenomen. En dus is vrede een woord voor gemeenschap, voor eenheid, voor één unie enzovoorts. En zo kennen wij uit ons geschiedenisboekje de Unie van Atrecht en de Unie van Utrecht en weet je veel. Hè? En daar ging het altijd over het sluiten van vrede, van overeenkomsten en van eenwording. Want bij een van die gelegenheden is zelfs Nederland ontstaan, weet u wel, door de vereniging van de verschillende republieken, dan wel graafschappen, bisdommen, hertogdommen en wat, baronieën en hoe ze maar heet. Hè? Nou goed, Unie. Maar de strijd wordt daar beëindigd. Precies, men sluit daar vrede en men noemt het een Unie. Dat is precies wat het is, want vrede is eenheid, gemeenschap. Maar leven is precies hetzelfde, want leven is ook gemeenschap, eenheid. Zo goed als dood scheiding is. En daarom zijn deze woorden in hoge mate synoniem. En ze zijn allebei kenmerk voor dat nieuwe verbond dat genoemd wordt de wet des geestes, des levens, dan wel een bediening des geestes in 2 Korinthe 3 bijvoorbeeld. Bovendien, dat verbond heet in het Oude Testament al mijn eeuwig, dan is er dus sprake van leven. En wel blijvend leven uiteraard, een blijvende gemeenschap. Mijn eeuwig verbond des vredes. En dan heb je hem eigenlijk al drie keer, want eeuwig impliceert leven. Verbond impliceert gemeenschap en dus leven. En vrede impliceert ook gemeenschap en dus leven. Het zijn verschillende termen die gewoon over elkaar heen liggen als het ware. Prachtig. Het bedenken des vlees is verderf, dood heet het hier. Maar het bedenken des geestes is leven en dus vrede. En daarom wordt hij weer toegelicht in vers 7. Namelijk, daarom dat is hetzelfde als omdat, maar nu met de klemtoon op het woord. Omdat, dat wil zeggen, daarom met grote nadruk. Daarom dat het bedenken des vlees vijandschap is tegen God. En let op, de uitdrukking wordt nu herhaald, maar eigenlijk moet je ze ook onder elkaar erbij bedenken des vlees. Uit vers 6, uit vers 5, uit vers 6, uit vers 7, onder elkaar. Want de andere was wandelen, dan wel zijn, naar het vlees of in het vlees, maar de uitdrukking bedenken des vlees wordt het meest gebruikt, dat is dus wat het is. Bedenken. Met de gedachten te maken. Omdat het bedenken des vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. De oppervlakkige lezing is dat het vlees zich niet onderwerpt aan de wet Gods. Dat is namelijk zo. Maar het vleeselijk denken dus ook niet. Heb je dat? Zodat als je de wet zou hanteren, dan zou vleeselijk denken dus ook nog zonde zijn, omdat ook dat, het denken, zich niet onderwerpt aan de wet Gods. De Heer Jezus doet ook zijn uitspraak ergens. Hij zegt, als je er alleen maar aan denkt, heb je het al gedaan. Wat het ook alweer was, ben ik vergeten. Nou goed. Laten we het er maar niet over hebben, zuster. Maar het vleeselijk denken kan zich ook niet onderwerpen, staat er, aan de wet, aan het onderwijs Gods. Daarom moet het denken van de mens veranderd worden, primair. Dat vlees, och, dat gaat toch wel voorbij. Maar dat denken, dat is waar het om gaat, hè? Onder het motto, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Nou goed. Het bedenken des vlees is vijandschap tegen God. Daar zit dus de fout. Het denken. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. En kan dat ook niet. Daarom moeten we anders leren denken. En daarom is het vervolg op het verhaal in hoofdstuk 12. Dat wij veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons denken. En met andere woorden staat het op andere plaatsen natuurlijk net zo goed. Hè? We zouden opwassen in kennis en in genade en in gevoelen. En wat het maar wezen mag allemaal. Hè? Het heeft altijd van doen met ons denken. Sommigen zien helemaal geen alternatief tussen links en rechts. En als het dan allemaal toch verkeerd is, houden zij maar op te denken. Dan denken ze dat ze niet vleeselijk denken. Dan houden ze op te denken. Dat is Oosterse mystiek namelijk. Die langzamerhand in het Westen ook heel populair geworden is. Gedachten stilzetten. Nergens over nadenken. Als er een moeilijk gesprek komt, dan zeg je, moet je nog een kopje koffie? Dat is historisch allemaal, hè? Neem nog een koekje. Dan hou je tenminste je mond. Hè? Geen moeilijke gesprekken. Men wil nergens over nadenken. En blijft dus dom. En dat is het meest domme al wat er is, hè? Niet willen nadenken. Maar goed, want dat is in werkelijkheid ons leven. Dat is onze wandel. Het denken. Nou goed. En dus, vers 8, die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. En of ze dan links gaan of rechts gaan, het goede of het kwade kiezen, zich al of niet houden of proberen te houden aan de wet, heeft allemaal geen zin, want het is vleeselijk denken, het is de werking van het verderf en het kan God niet behagen. Met andere woorden, wij kunnen pas God behagelijk wandelen als wij dus verandering van denken hebben ondergaan. Dat is dus ook inderdaad zoals het geformuleerd wordt, hè, in Romeinen 12. Want daar staat vers 2. Maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, dat is uw denken, uw mind, opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Ik sluit dus gewoon aan bij deze woorden uit Romeinen 8. Dat denken zou geestelijk denken moeten zijn, want vleeselijk denken is in het vlees zijn, en als men in het vlees is, kan men God niet behagen. En dan ben ik weer terug in Romeinen 8, want we hadden eerst de uitdrukking naar het vlees wandelen, daarna in vers 5 die naar het vlees zijn, en hier in vers 8 komt die uitdrukking weer terug. Die naar het vlees zijn. En daartussendoor lezen wij bedenken dat des vleeses is. Of gewoon het bedenken des vleeses. En dat is wat het is. Dat is in het vlees zijn, uit vers 8, of naar het vlees zijn, kan ook uit vers 4. Maar in die positie en met een dergelijk soort denken kan men God niet behagen, implicerend dat het wel de bedoeling is dat men God wel behagelijk zou wandelen. Nou ja, goed, en daar gaat het dan verder over in hoofdstuk 12, zoals gezegd. Maar die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Vandaar dat wij dus ook helemaal niks hebben aan al die aanwijzingen die die managers ons aanreiken van hoe wij als christenen zouden moeten leven, ons tijd, ons geld moeten verdelen en hoe we een gemeente moeten opbouwen en al dat soort dingen meer. Hoe we met elkaar om zouden gaan volgens voorschrift. Het is gewoon vleeselijk denken. Het zijn beginselen die kun je overal toepassen, in alle verenigingen. Ik bedoel, dat kan ook bij de christelijke geitenfokvereniging. Ik bedoel, hè? Dat we als leden netjes met elkaar omgaan. En dat als er mensen zijn in die vereniging die we niet mogen, dan moeten we juist eens een praatje met ze gaan maken. Enzovoort. Dus heb ik van Warren, hè? Van Rick. En al dat soort dingen meer. Heel verwarrend allemaal. Maar dat soort dingen, dat mag naar de mens werken. En volgens naar de mens is er heel wat voor te zeggen. Inderdaad. Er zijn aardige systemen die ontwikkeld zijn. Ik denk dat ze ook wel werken, tot op zekere hoogte. Maar, dat is met alles zo altijd in het vlees. Hè. Maar het is naar het vlees, het schiet dus niet op. Het is niet wat ons God aangenaam maakt, of hoe dat maar heten mag. En daar gaat het om. Al die dingen zouden onze zorg namelijk niet zijn. Onze zorg zou zijn, laat ik het eens met Filippenzen 1 zeggen, dat we zouden zijn zonder aanstoot te geven aan de Heer namelijk. Beslot, daar gaat het allemaal om. En voor de rest, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en wat het maar wezen mag. En die vrucht zal er alleen zijn als er sprake is van geestelijke activiteit. En dat is altijd denken. In dit geval geestelijk met een hoofdletter, dus wordt het geestelijk denken. Het gericht zijn op, laten we maar gewoon zeggen, de hemelse dingen, want daar komt het in de praktijk dan toch op neer. U weet wel, zoeken van de koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, het zoeken, dan wel het bedenken van de dingen die boven zijn. En daar heb je hetzelfde woord, hè? Dat is Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn. En hier gaat het over het bedenken des geestes, geestelijk denken. Maar het gaat over precies hetzelfde uiteraard. Alleen daardoor wordt men veranderd, niet alleen inwendig, maar vervolgens ook naar buiten toe. En kan er eventueel sprake zijn van Gode behagen in Romeinen 8, vers 8 is dat. Maar die in het vlees zijn, die naar het vlees zijn, die naar het vlees wandelen, die vleeselijke dingen bedenken, want dat zijn zo ongeveer de uitdrukkingen, die kunnen God niet behagen. En daarna gaat het verder in vers 9 met, doch gij lieden zijt niet in het vlees, Maar in de geest, en hier zijn we weer terecht bij onze officiële positie. En dat maakt het altijd lastig, deze dingen, hè? Want ze worden uiteengezet, maar de ene keer gaat het over onze positie als zodanig. Dat is wat ik altijd vroeger de staat moest noemen, want dat heb ik zo geleerd, hè? Dat is onze staat, dat is waar we staan, in de vrijheid, in de genade, dat is onze positie. En dat andere zijn de praktische omstandigheden, dat noemen wij dan de toestand. Of dat volgens het Nederlands woordenboek helemaal correct is, dat weet ik ook niet, maar ik blijf die termen maar hardnekkig gebruiken. Staat en toestand. De staat is de officiële juridische positie, de toestand is wat er in de praktijk van terechtkomt. En het zijn twee verschillende dingen. Naar onze staat zijn wij verlost van de wet, maar naar onze toestand is nog maar de vraag of onder de wet leven of niet. En daar gaat het hier over, hè. En hier in deze verse die we zojuist besproken hebben, gaat het over de toestand, over hoe het ervoor staat. En vanaf vers 9 gaat het over onze staat uiteraard. Want er wordt zo zonder meer vastgesteld dat de lezers, dan wel de hoorders, in de geest zijn. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Als de geest Gods in u woont. En als die te vaag is, dan vertaal ik met omdat. Dat is veel te sterk, maar dan kan je ook niet meer mis, denk ik wel eens. Gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, omdat de geest Gods in u woont. Maar zo iemand die geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En dus gaat het om de positie die wij officieel innemen. En het hele idee is natuurlijk, en het wordt hierna ontwikkeld in de volgende versen, het hele idee is natuurlijk dat als dan die geest in ons woont, dan zou die geest ook actief in ons moeten zijn. En beter nog, zouden wij de geest ruimte geven om actief te zijn. Dat wil zeggen, we hebben die geest ontvangen, maar laten we maar met hele andere termen zeggen dan, hè. Wat zou die geest in ons ook weer doen? Dat is er ook een, ja. Hij zou ons helemaal fundamenteel leiden, dat woord had ik graag willen hebben. En dan zou je vertellen waarom. Omdat we het net gelezen hebben in Galaten. En omdat hij een paar versen verder hier ook staat, in vers 14. Leiden, de geest leidt. En in Galaten 5 was het. Indien gij door de geest Gods geleid wordt, zijt gij niet onder de wet. En hier staat, indien zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Maar de andere, die ik dan nog moet noemen nu, is die van het Johannes-evangelie. De geest heet de geest der waarheid en hij zal u in heel de waarheid leiden. Dat kan alleen als je nadenkt. Want als we geleid worden, worden wij dan toch primair geleid in onze gedachten. Of dacht u dat het uw voet was? Zo van de Heer leidt ons in onze wandel. U denkt toch niet dat de Heer ons bij de enkel grijpt en onze voeten neerzet? Zo werkt het niet. Hij leidt ons in ons denken dus. En daarom zouden wij moeten denken. En niet vleeselijke dingen, want daarin wil hij ons niet leiden. Daar heeft hij ons nou juist officieel, daar gaat het maar om, wat onze staat betreft, van verlost. Want naar het vlees zijn wij dood. En of er dan naar het vlees goede en kwade dingen zijn, volgens de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan wel volgens het oude verbond. Ja, dat is niet aan de orde. Zie? Daarom zouden we geestelijke dingen bedenken. Ons laten leiden in de waarheid. Wij zouden dus de waarheid verstaan. En dan ben ik in nog een ander schriftgedeelte, maar het was ook Johannes. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En dan ben ik helemaal rond, want de volgende tekst wordt dan weer, staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Hoe dan? Door de waarheid heeft ons in de waarheid geleid. En als het de geest is die het doet, prima. De geest leidt ons aan heel de waarheid en maakt ons dus vrij. Dan ben ik in een andere tekst, 2 Korinthe 3. En waar de geest, namelijk waar de Heer is, staat er, daar is vrijheid. Ben je weer rond. Ik bedoel, het staat er zo vaak. Je moet alleen de verbanden van die schriftplaatsen natuurlijk leren zien. En dat leer je door erover na te denken, schriftgedeelden te lezen, met elkaar te vergelijken. En als dat moeilijk is, dan ga je dus doen wat ik nu straks zei. Dan ga je die uitdrukkingen zitten opschrijven en zo. Ga je met aandacht lezen. Vind ik er nog één. Als u daar snel mee klaar bent, heb ik nog wat voor u. Dan ga je, neem je Psalm 119 en dan schrijf je alle termen op ter aanduiding van het woord Gods. Dan heb je al een weekje werk. Alle verschillende uitdrukkingen en bij turven hoe vaak ze voorkomen. En als je met Nederlands klaar bent, neem je daarna een Engelse Bijbel of weet je veel wat. Doe je het nog een keer. Weet je veel. Maar denk erom dat je leert lezen dan. Hè? Zou dit woord misschien ook erbij horen of toch niet? Ik denk dat je heel wat tijd verliest met daarover nadenken. En bij de tweede ronde schrijf je dus nog zeker een derde meer op. Want dan verleg je je grenzen, dan krijg je breder inzicht in de betekenis van de termen enzovoort. Zo werkt het, toch? In ieder geval, dit is een makkelijke methode, maar het is het begin natuurlijk. Wij moeten leren schrift met schrift te vergelijken. Zo is de Bijbel nu eenmaal geschreven, volgens dat systeem. Sommigen noemen dat geen systeem, maar ik vind het wel een systeem. En dus moet het ook zo gelezen worden. Nou goed, waar waren wij? Vers 9. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar gij zijt in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Als die geest tenminste in u woont. En zo iemand de geest van Christus niet heeft. Want alle dingen worden hier steeds eerst ene kant en dan de andere kant gezegd. Eerst positief, dan negatief. Eerst geest, dan vlees, enzovoorts. Of andersom, eerst vlees dan geest. En hier, gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Als tenminste de geest Gods in u woont. Maar zo iemand die geest, ik zeg die geest. De geest van Christus, maar het is de geest Gods, dat weet je langzamerhand. Hè? Zo iemand die geest niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, kortom, indien die geest in u is. Het bedenken des geestes kan dus ook zijn het bedenken van de dingen die Christus aangaan. Het leven naar de geest, wandelen naar de geest, is dus een wandelen naar Christus. En dus met Christus als voorbeeld. Want dat is de conclusie die je dus uit dit soort schriftgedeelten weer moet trekken. Hè? Indien Christus in u is, maar het was de geest. Zo is weliswaar het lichaam dood. Om der zonde wil, in hoofdstuk 6 is die uitdrukking korter, daar heet het gewoon der zonde dood. Daar is het lichaam dood der zonde. En niet zonden, hè? Dat is een zetfout, denk ik. Dat hoop ik maar tenminste. Want er staat gewoon zonde, enkelvoud. Het gaat namelijk om de zondige natuur, het begrip zonde, dat men zou dienen eventueel. Maar wij zijn gestorven opdat wij niet langer de zonde zouden dienen. En dus zijn we der zonde, niet der zonden, der zonde gestorven. Opdat we niet langer de zonde dienen, maar we zijn goden voor God levend. Opdat wij goden dienen zouden, dan wel opdat wij goden wel behagelijk wandelen zouden. En hoe dat allemaal maar heet, dat mag met name in hoofdstuk 6, hè. Dus indien Christus in u is, zo is weliswaar het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest die in ons woont, is leven om der gerechtigheid wil. Zo'n vers sluit aan bij hoofdstuk 6, waar staat dat we niet de zonde, maar de gerechtigheid zouden dienen. En dat is terminologie die we ook in andere plaatsen tegen zouden komen, overigens. Maar het idee is dat Christus in ons woont. En daardoor, door Christus dan wel, door de geest, zouden we de gerechtigheid dienen. En lees hem nog een keer, hè. Indien Christus in u is, zo is weliswaar het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven, nog steeds de geest des levens uit vers 2 eigenlijk, de geest is leven en niet verderfenis. Maar leven, eeuwig leven, om der gerechtigheid wil. Opdat we namelijk rechtvaardiglijk dan wel godzaliglijk zouden leven. Maar dat staat weer op een andere plaats. En daarna komt eigenlijk de kern van de uiteenzetting. Hij is leerstellig, maar meteen praktisch gericht. Vers 11. Namelijk, indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Dat is gewoon dus de geest van God. Want God heeft Jezus uit de doden opgewekt door hem zijn geest te geven. Ik weet dat het ingewikkeld klinkt, maar het is de strekking en de inhoud, ook zwart op wit, letterlijk, van de eerste, de beste evangelisatietoespraak die in de Bijbel staat. Dus zo moeilijk mag je niet wezen, hè? Dat is in Handelingen 2 toch? Waar staat dat God nou eenmaal beloofd had dat hij zijn geest zou uitstorten op alle vlees? En dat God die geest heeft uitgestort in de eerste plaats op de Heer Jezus, met als gevolg dat hij uit de dood opstond. En daarna ontvangt iedereen die in hem gelooft diezelfde geest. Met als gevolg dat wij die dat doen, daardoor uit de dood opstaan trouwens. Wedergeboren worden namelijk. Dat is Handelingen 2, waar dat staat. Vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan we al een getuige zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende. Die hebben wij ook ontvangen, want er staat in Efeze 1 vers 14 of zo. Dat we zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Toch? Maar hier staat hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij inmiddels ziet en hoort. Nou, korter kan je het ook niet zeggen, denk ik. God gaf zijn geest aan de Heer Jezus Christus en wekte hem daarmee uit de dood op. En Christus geeft dat leven, die geest, aan een ieder die in hem gelooft, want dat zou men doen. Vervolgens was het idee. En dan staat men op uit de dood en wordt men wedergeboren. En dat is precies wat hier in Romeinen 8 ook staat. Vers 11. Indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. Maar dat is toch zo? Ja, anders komen we hem niet toe. Ik bedoel, we hebben die geest ontvangen. Namelijk, wij zijn wedergeboren, want het is volstrekt hetzelfde. Behalve in de Pinkstergemeente dan natuurlijk, maar ik weet niet of u dat erbij mag vertellen. Maar in de Bijbel is het hetzelfde. Indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft. Leuk, hè? Kijk, ik leg altijd uit, dat weten jullie allemaal langzamerhand, mag ik aannemen, dat als ik door deze verse heen kom, dan zeg ik, ja kijk, in vers 9 staat geest. In vers 9 staat vervolgens geest Gods. In vers 9 staat vervolgens geest van Christus. En in vers 10 staat vervolgens Christus. En het is alle keer hetzelfde. He? Ben je gewend van me, hè? Nou ja, je ziet dat Paulus daarmee bezig is en met opzet dat doet. Want hij gaat verder en ik kan het in vers 11 ook niet laten. En ze spreekt over de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft. En herhaalt de uitdrukking en zegt de geest van degene die Christus uit de doden opgewekt heeft. Heb je dat? Maar het gaat om Jezus Christus natuurlijk. Beide is correct. Je kunt zeggen dat Jezus is opgewekt. Je kunt ook zeggen dat Christus is opgewekt. En als je het nader moet uitleggen, moet je zeggen, nou ja, toen Jezus werd opgewekt, werd hij de Christus. En zo is het maar net. Maar het staat er nu wel mooi twee keer, en daar gaat het maar om. Die geest die Jezus uit de doden opgewekt heeft, kortom, de geest die hem gemaakt heeft tot Christus, door hem uit de dood op te wekken, die geest woont in ons. En dus heeft het tot gevolg dat als die geest in ons woont, zal die dus logischerwijze, zal in de zin van zullen, moeten, volgens het Duits, zullen, dan moet die ook dus logischerwijze onze sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in ons woont. Want wat deed de geest van God, de Heilige Geest, wat deed de geest van God? in de Heer Jezus. Hij maakt hem levend. En dat lichaam was zelfs dood. Ook biologisch, om zo te zeggen. Nou, als die geest dan in ons woont, wat doet hij met ons lichaam? Maakt het levend. Onze sterfelijke lichamen namelijk, dat staat er ook. Hij zal uw sterfelijke lichamen levend maken, zodat u zeker weet dat het niet gaat over de lichamelijke opstanding in de toekomst. Want dan gaat het over het levend maken van dode lichamen. En sterfelijke lichamen, ja, hoe vreemd het ook klinkt, maar die leven nog. Na de oude mens. Maar aangezien we die geest ontvangen, zijn we opgestaan daaruit en zijn we, leven we dus naar de nieuwe mens. En naar die nieuwe mens zouden we dan dus ook wandelen. Ook dat staat er vervolgens natuurlijk. Want het gaat maar niet om levend maken bij gelegenheid, één keer. Maar het gaat om de voortzetting daarvan. Levend maken, dat wil zeggen, hij doet actief leven. Die geest werkt in ons, niet eenmalig toen we hem ontvingen, maar die werkt nog steeds in ons en maakt ons nog steeds levend. Met als gevolg dat wij vurig van geest zijn. En als wij het werk van die geest tegenstaan en niet naar de geest willen wandelen, dan bedroeven wij de geest, dan wel blussen wij de geest uit. Want zo heet dat. In andere gelegenheden natuurlijk, in het schrift. Maar het idee is makkelijk genoeg. Het idee is dat als wij die geest hebben ontvangen, zouden wij ook naar de geest wandelen. En daarmee hebben we weer een connectie natuurlijk met de Galatenbrief. Maar dat was, ik weet niet of ik het al kan vinden. Ja, dat is Galaten 5, vers 25. Indien wij door de geest leven, blijkbaar in de zin van levend geworden zijn, dat blijkt uit het verband. Je weet toch wat ik daar altijd van zeg? Het woord heeft de breedst mogelijke betekenis, tenzij dat in het verband waarin het staat de betekenis beperkt wordt. En hier wordt de betekenis beperkt, staat er ook achter. Want er staat, indien we door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Het sluit trouwens wel degelijk aan bij hoofdstuk 3, waar de vraag gesteld wordt in vers 2, hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Het antwoord is natuurlijk uit de prediking des geloofs. En dus zegt de apostel, zijn jullie dan helemaal gek? Daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Als je dan leven hebt ontvangen door de geest, waarom leef je daarna dus gewoon in het vlees verder? Dan ben je uitzinnig. Dat geldt dus voor verhoudingsgewijs toch wel erg veel wedergeboren mensen overigens, hoor. Zijn wedergeboren, hebben de geest ontvangen, nou ja, behalve in Pinksterkringen, want dan moet het later nog gebeuren. Waarmee je maar ziet hoe noodlottig zo'n leer is. Maar men heeft de geest ontvangen. Maar men leeft er niet uit, men leeft gewoon naar het vlees. En dat is nou juist wat de apostel zegt. Wanneer je in het eigen vlees zaait, zal men uit het eigen vlees verderfenis maaien. Schiet niet op. Men ontvangt geen loon, geen resultaat. Leven is daarmee zinloos, het eindigt toch in de dood. Het speelt zich zelfs daarin af, eigenlijk, als het er helemaal over gaat. Hè? En dus weer terug naar Romeinen 8. Die geest maakt ons levend. En waar dat gebeurd is, waar dat zo is, heeft het tot gevolg dat wij logischerwijze, dat is volgende vers zo dan, heeft het tot gevolg dat wij logischerwijze moreel verplicht zijn, het is misschien een wat sterke term, schuldenaars vind ik een wat zwakkere, maar dat is een kwestie van smaak misschien, maar we zijn min of meer verplicht om niet naar het vlees te leven, maar om naar de geest te leven. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven, maar wij zijn dus schuldenaars aan de geest, om naar de geest te leven. Die heeft ons levend gemaakt, en dat leven zou dus ook inderdaad geleefd worden. En het speelt zich niet af horizontaal, maar verticaal. Niet links of rechts, maar naar boven. Als dan die levendmakende geest in ons woont, vers 11, wil zeggen dat onze lichamen levend gemaakt zijn, dan wel worden, om Goden te behagen. Ik haal de uitdrukking even uit vers 8. En dat gebeurt door levend naar de geest. En dat is wat in vers 12 dan staat, samenvattend. Zo dan, broeders, en dat zo dan wijst weer op het voorgaande natuurlijk. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars. Als we kunnen zijn, wij zijn schuldig. Het is wat sterk uitgedrukt misschien dan toch, maar vooruit. Wij zijn schuldenaars niet aan het vlees. We hebben geen schuld aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, dan komt die uitdrukking weer. Naar het vlees leven, bedenken dat het vlees is, naar het vlees wandelen, in het vlees wandelen. Wat het maar wezen mag, hè. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, want het bedenken des vleeses is dood, vers 6, en is vijandschap tegen God. En dus indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Begrijp je me goed, wij zullen sowieso sterven. Maar de uitdrukking wil eigenlijk zeggen dat wij daarmee bezig zijn dan, hè. In plaats van dat wij bezig zijn te leven, zijn wij bezig te sterven. Terwijl wij wandelen in het vlees, zijn wij aan het sterven. Werkt het verderf in ons, enzovoorts. Daar gaat het om. Iets dergelijks geldt natuurlijk ook voor wat er daarna staat. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Zullen niet zozeer in de toekomst, maar in het heden, zullen weer als zollen in het Duits, weet u wel, als logische consequentie. En dat geldt voor de volgende zin ook, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, maar het had ook gewoon kunnen zijn, indien gij naar de geest leeft, want als de ene zin begint met, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, zou de volgende zin moeten beginnen met, maar indien gij naar de geest leeft, zo zult gij leven. En dan, dat betekent dus dat er echt leven is, hè? En dus een leven zonder eind. Dat wil zeggen, al wat daarin gebeurt, heeft ook waarde voor de toekomst. Het blijft bestaan, om zo te zeggen. Maar wat normaal zou moeten heten, naar de geest leven, heet dan ineens, indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodmaakt. Want dat is wat er gebeurt als men naar de geest leeft. Dan worden de werkingen van het lichaam als het ware gedood. En dat werd met andere woorden gezegd in Galaten 5 vers 16. Wandelt door de geest, dat is toch naar de geest leven? Nou, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Dat wil zeggen, dood daarmee de werkingen van het vlees, dan wel de werkingen van het lichaam. Het hele punt is dat je, maar goed, dat is het onderwerp weer voor een volgende contactdag, toevalligerwijze, dat valt een beetje samen, maar het komt erop neer dat het niet mogelijk is om het vlees te bestrijden of de werkingen van het vlees, dan wel de werkingen van het lichaam te doden. Daarom kun je ook niet zeggen tegen mensen dat ze niet onder de wet moeten leven. Dat gaat gewoon niet, er is niks anders. Althans, er is wat anders, maar men kent het niet. Men zou namelijk niet negatief moeten handelen en dus proberen het vlees, de zonde of wat het maar is te bestrijden. Maar men zou precies het tegenovergestelde doen. Men zou wandelen naar de geest, geestelijke dingen bedenken. Dat wil zeggen, zoeken de dingen die boven zijn, bedenken de dingen die boven zijn, of hoe het allemaal maar genoemd mag worden bij gelegenheid. Daardoor zouden de werkingen des lichaams gedood worden, Romeinen 8 vers 13, dan wel daardoor zouden de begeerlijkheden des vleeses niet volbracht worden, Galaten 5 vers 16, om maar eens wat te noemen. Maar het komt ook overeen natuurlijk gewoon met Romeinen 8 vers 2, de wet des geestes des levens in Christus Jezus, Dat wil zeggen, het leven daaronder, in de praktijk, leven onder dat nieuwe verbond, dat maakt mij vrij van de wet en daarmee de wetmatigheid van de zonde en de dood enzovoorts. Dat wil zeggen, wij zijn niet negatief gericht namelijk in het bestrijden van het een of ander, wij zijn positief gericht en dat gaat ten koste van bepaalde zaken. Het gaat ten koste van het vlees enzovoorts. Als ik s'avonds laat naar huis rijd, dan is meestal tussen 11 en 12 zit ik op de weg. En dan luister ik naar Met het oog op morgen op de radio. Dan ben ik weer een beetje op de hoogte van het nieuws en achtergronden van het nieuws. En binnen zit en buiten is het zoveel graden. En hoe dat maar heet. Hoor je het nooit? Nee. Waar zich nog toe zaken hette, dauert een sigaretten. En dat soort dingen. Want een laatste glaas in steen, ik weet nog steeds niet wat voor akkoord dat is, helemaal aan het eind. Ik denk een 6-9 akkoord, maar dat weet ik niet. Daar ben ik nog niet achter. Maar van die band die er dan bij invalt, weet je wel. Maar goed, dat heeft er niks mee te maken. Maar dan hoor ik dat allemaal aan. En dan parkeer ik voor de deur, is meestal net afgelopen. Of nog net niet. En dan bijna altijd denk ik, maar het is mijn wereld niet. Wat ben ik blij dat ik er niks mee te maken heb. Met dat gedoe allemaal. Hoe alles geregeld moet worden. En wat ieder van vindt en wat ieder van vindt. Enzovoort. Al die politici die je hoort kwekken. En die journalisten zelfs. Die zijn nog veel erger trouwens. Irritante lui vaak. Maar het doet er niet toe. Het schijnt hun werk te zijn. Vooruit maar weer. En ik luisterde dus een uur lang naar. Maar geïnteresseerd. Wel degelijk. Want ik wil het wel graag weten. Maar toch. Wat ben ik blij dat ik ervan verlost ben. Ze bekijken het maar. Ze doen maar. Ik ben ervan vrijgesteld van Gods wegen. We hebben andere dingen verticaal. Namelijk het zoeken van de dingen die boven zijn. En beter kan ik dat ook allemaal niet uitleggen. In elk geval. Indien gij naar het vlees leeft. Zo zult gij nu sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij nu leven. Leuk hè, dat je dat kunt zeggen. Zullen wekt de indruk van het is in de toekomst. Maar je kunt er gewoon nu achter zetten. En dan weet je wat zullen betekent. Hè? Dan moet het zo zijn dat. Dan zult gij leven. En in wezen, vers 13 van Romeinen 8 sluit gewoon aan op Romeinen 6. Vers 23. Want de bezoldiging der zonde is de dood, nu. Maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven, nu. Want ook in die beide zinnetjes gaat het om het heden. Dat wil zeggen, de bezoldiging der zonde is de dood, niet maar in de toekomst, maar in het heden. Het is leven in het verderf. In een kromme wereld waar niks enig resultaat heeft enzovoorts. Maar de genade geeft Gods is dat wij dat eeuwige leven niet maar ontvangen hebben, maar nu inderdaad reeds leven. En dat dat de strekking van 6 vers 23 is, blijkt uit alles wat eraan vooraf ging. Ik ga het dus nou verder niet uitleggen. Maar we zijn nog steeds eigenlijk op dat punt. En daarna volgt in Romeinen 8, want zovele, want dat zijn ze niet allemaal, zovele als er door de geest Gods geleid worden, in het voorgaande ging het erom, dat om degene in wie die geest woont. Gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, omdat de geest Gods in u woont. Maar in vers 14 gaat het om, want zovele, dat zijn ze dus niet allemaal, blijkbaar. Zovele als ze door de geest Gods geleid worden. En uit de uitdrukking hier mag je concluderen dat hij overeenkomt in betekenis met degene die naar de geest wandelen. Die bedenken dat des geestes is, of hoe dat maar zijn mag. Degene die dat doen, worden volgens deze uitdrukking dus door de geest geleid. Begrijp je me goed? Ik zei er straks. Ja, je moet geestelijke dingen bedenken, was de bedoeling. En als men het niet kan of er tegenop ziet, dan houdt men überhaupt op met denken. Dan staat men dus stil in de wandel, want denken en wandelen was ook hetzelfde. En als men stilstaat, dan valt er niks te lijden. Ik bedoel, je kunt in je auto gaan zitten en aan het stuur gaan draaien, maar dan help je geen moer. Het is alleen hard werk, heb ik begrepen. En het is slecht voor je auto ook nog. voor je stuurinrichting. Maar het brengt je nergens. Pas als het ding rijdt, heeft sturen enig effect. En zo is het met ons geestelijk leven ook. Als het er niet is, kan het ook niet geleid worden. Men moet denken, dan kan ook denken geleid worden. Men kan de schriften openen, schrift met schrift vergelijken. Bestuderen vind ik altijd zo'n zware term, maar ja. Dat is het wel, hè. Als men dat doet, kan men daarin ook geleid worden door de geest. Maar als men het niet doet, valt er niks te leiden. Het hele zaakje staat stil. Dan kan de geest bij wijze van spreken aan het stuur gaan zitten trekken. Alles niet bekrachtigd. Maar dat helpt je dus helemaal niks. En dat is het hele punt. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden in hun wandel, die worden of zijn, als je het mij vraagt, worden zonen Gods. Die worden daarnaartoe geleid namelijk. En dat zoon van God worden, dat wil zeggen tot zoon van God gesteld worden, want zo heet het hierna in vers 15... vertaald met aanneming tot kinderen, met de zoonstelling, zoals je weet. Kijk, dat is het resultaat van onze levens. En dat is dus maaien, als het er helemaal over gaat. En daarmee ben ik terug in Galaten hoofdstuk 6, waar dan staat: die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Dat heeft geen resultaat dus. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Dat is het resultaat daarvan. Niet alleen in de toekomst, maar zelfs al in het heden. Hè? Die zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Uiteindelijk wordt het gezegd met het zicht op onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, uiteraard. Het uiteindelijke resultaat. Maar in ons praktische leven is dat natuurlijk ook al het geval. Dat vind je trouwens ook in die andere schriftplaatsen die de begrip zaaien en maaien op een lager niveau toepassen, op het aardse niveau. Er wordt aanbevolen om te zaaien, omdat dat resultaat zal hebben, vroeg of laat, op een of andere wijze waar je zelf geen invloed op hebt. Want het is met zaaien ook zo, hè? Je gooit het zaad weg, het kostte wat, maar je gooit het gewoon weg. En als het mee zit, komt het op, maar dat heb je niet in de hand. En zo is het met heel ons leven eigenlijk. Dat is een wijze van leven die aanbevolen wordt. In het Oude Testament al, maar in het Nieuwe Testament in het bijzonder. Men zou in de geest zaaien, zodat men uit de geest ook dat eeuwige leven zou maaien. Het aardige is, ik kan het domweg niet laten. Het aardige is dat gesproken wordt over zaaien en maaien, maar merkwaardigerwijze het voorgaande vers lijkt er niks mee te maken te hebben. Het vers lijkt zelfs compleet verdwaald. Het is bij mij geen populair vers, bij mij thuis wel, maar niet zodra ik de deur uit ben. Want er staat: en die onderwezen wordt in het woord delen mede van alle goederen aan degene die hem onderwijst. Wat heeft het er nu ineens mee te maken? En dat is nog sterker als blijkt dat vers 6 ook wel erg lomp volgt achter vers 1 tot en met 5. Want dan gaat het over: draagt elkanders lasten en ieder zal zijn eigen pak dragen. Dat betekent dus dat wij in de eerste plaats onze eigen last zouden dragen. En als het nodig is, en eventueel ook die van een ander er nog bij. En niet andersom, hè. Niet een ander zal zijn eigen pak dragen en ook nog wat van ons. Nee, dat was niet de bedoeling. En ieder zal zijn eigen pak dragen, want wij zullen allen individueel geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, staat er. Ieder zal voor zichzelf rekenschap geven, maar we hebben enige verantwoordelijkheid voor onze broeders en zusters. En achter vers 5 zou je met gemak vers 7 lezen, maar vers 6 staat er tussendoor. En dat is omdat dat iets uitzonderlijks is namelijk. Want de verantwoordelijkheid die wij als gelovigen hebben is wel degelijk voor onszelf. En als er daarna nog wat komt, is het voor degene die ons onderwijst in het woord. Want dat staat er dan toch in vers 6. En niet dat het me daar nou om gaat, maar waar het me wel om gaat, is dat in de geest zaaien enzovoorts, dan toch alleen kan omdat men onderwezen is in dat woord Gods. Dus de eerste investering die je als gelovige doet, materieel, heel concreet, als je dan zaait, zo letterlijk mogelijk, de eerste investering die je doet, is in schriftuurlijk onderwijs uiteraard. En in, dat verklaart waarom het vers hier meteen staat aan het begin. Zie? En dan pas staat er eerst het onderwijs en dan laat je niet misleiden. God laat zich niet bespotten, want wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. En dan vers 9, doch laat ons goeddoende. En dat is dus in de geest zaaien. Niet links en rechts, maar hoog dus, hè. Laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd. Ik zou dat woord zijner bijvoorbeeld met een hoofdletter geschreven hebben, hè? Op zijn tijd namelijk. Te zijner tijd zullen wij maaien, niet te onzer tijd, te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen, dan wel bezwijken, of hoe die termen maar luiden in bijvoorbeeld 2 Korinthe 3 en 4, want dan worden dat soort uitdrukkingen ook gebruikt. De hele oproep is, de hele oproep in deze brief is om niet te leven onder de wet, om namelijk onder de eerste beginselen der wereld. Maar dat is niet de boodschap. De boodschap is dat men zou leven onder dat nieuwe verbond. Dat men zou staan in de vrijheid, zou zaaien in de geest, ongeacht of je dat met kleine of grote letters schrijft. Dat maakt dan eigenlijk al niet zoveel meer uit. Men zou zaaien in de geest en men zal daaruit het eeuwige leven maaien. Uiteindelijk, definitief, voor de rechterstoel van Christus, namelijk het eeuwig leven en al wat daarbij hoort en wat er bij de bedoeling was. Want hoe dan ook, dat leven zou tot gevolg hebben onze aanstelling tot zonen in de toekomst. Zie? En dan weet je precies hoe het zit. Niet die oude mens, niet die aardse omstandigheden, die spelen wel een rol, maar die worden, als het goed is, min of meer vanzelf. Misschien moet je dat ook met een hoofdletter Z schrijven dan, hè? Maar worden min of meer vanzelf geordend doordat wij zaaien in de geest. Natuurlijk heeft dat een uitwerking naar buiten toe. Die wordt echter nergens voorgeschreven. Waarom ook? Want het gaat daarbij niet zozeer om werken meteen, maar het gaat in de eerste plaats om vrucht. Dat je dat daarna ook werken kunt noemen, dat doet de Bijbel ook. Maar het gaat in de eerste plaats om de vanzelfsprekende uitwerking van dat geestelijk denken, van het zoeken van de dingen die boven zijn, van het zoeken niet van onze, maar van zijn gerechtigheid enzovoorts. Dat leidt vanzelf daartoe dat we ons betrokken weten in het tegenwoordige werk van Christus en dus in de opbouw van de gemeente en dus die van de gemeenteleden. En daarin zouden wij een plaats krijgen van Gods wegen. En daar komen wij vanzelf in terecht, dat wil zeggen, daar leidt hij ons in. Niet onder de wet, maar in de vrijheid, in de waarheid. En bovendien leidt hij ons op die wijze naar onze zoonstelling in de toekomst. En daarom zaaien wij in de geest en laten de wereld voor wat hij is. Amen.